Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat J.K. Abbink uit Vriezeveen. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is via voor de diaconie en de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 23 juli hoop voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee D.E. Budding uit Nunspeet in CCK 2. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee Budding ook voor te gaan. Let op, ook in CCK 2. En dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 94, vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting staan vanavond in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we het samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reden. Wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 89.
Thank you.
Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij in antwoord Psalm 141 en daarvan het tweede vers. Mijn bee, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Maar doen wij vooraf belijdenis met het eerste gedeelte van artikel 26, waar de kerk van de reformatie over de voorbidding van Christus het volgende belijdt. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak Jezus Christus, de rechtvaardige, die hierom mens geworden is, verenigend tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders was ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een andere middelaar naar ons goeddunken te laten zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen die ons liever heeft dan Jezus Christus, die, hoewel hij in de gestalte van God was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestalte van een mens en van een slaaf of dienstknecht voor ons, en is in alles zijn broeders gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een middelaar zoeken die macht en aanzien heeft, en wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert, in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan, noch begeerd hebben, maar hebben het volstandig en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Amen. Gemeente, voordat wij de Bijbel gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed. De Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Heilige God en Vader, wanneer wij in het gebed van de gemeente deze avond tot u zoeken te naderen, laat ons dan niet tasten als blinden aan de wand, terwijl we zo even de heerlijkste belijdenis hebben gehoord, vanuit de reformatie opnieuw ontdekt, dat er niemand is in de hemel die ons liever heeft dan u, Heere Jezus. En ook wanneer wij onze handen vouwen, ook wanneer wij onze ogen sluiten en ook wanneer wij ons proberen te concentreren op u, dat het niet is onze waardigheid, ons spreken, onze woorden, ons meebidden, niet het feit dat wij voor de tweede keer de kerk van binnen willen zien, niet het feit dat wij ernstig zijn of een goede moraal hebben, of dat wij ons heel deemoedig en ootmoedig opstellen, maar het is uw heilig kind Jezus, die gij altijd hoort en ook verhoort. Zou u vanavond, heilige Vader, om Jezus wil, een zegen willen geven in het hart van onze gemeente. Toen Petrus ooit bad dat uw hand uitgestrekt zou worden, toen werd de gemeente bewogen. Heere, dat u de daden die u ooit gedaan hebt, dat u die zou willen herhalen. Want wij hebben nodig, Heere, dat al onze gebeden ertussenuit gaan en dat vanavond uw vaderlijke wil mag gebeuren, uw soevereine wil, dat niet wij in het centrum staan, maar dat u zelf in het centrum staat. En dat wij, Heere, zoals wij in Adam leven, uit het centrum weggehaald, weggestormd dienen te worden. En Heere, ook als u met ons een weg gaat, dat u ons de pas afsnijdt, dat u ook de God van onze gedachten, Heere, wil laten sterven. Dat u de God die wij in gedachten hebben ook als een afgod aan de kant zet. En dat ook vanavond, Heere, door de uitleg van uw voorbidding iets van openbaringskracht ook in onze leegheid en in onze kleinheid en in onze verlorenheid verheerlijkt mag worden. Ja, sterker nog, Heere, dat ons gebedsleven werkelijk vernieuwd wordt. Dat we ophouden, Heere, gebedsmoe te zijn. Of, Heere, dat wij niet alleen onze gebeden doen uit plicht, maar dat u werkelijk, Heere, een diepe lust en ook liefde wil geven, opdat wij mogen zien op u. Heere, uw geest is uitgestort. De geest van genade, de geest van gebeden. En uw geest is het die onuitsprekelijk zucht. Uw geest is het die zich nestelt in harten van zondaren. Uw geest is het die werkelijk op u wil wijzen, Heere Jezus Christus. Dat dan niet alleen vanavond onze oog gericht is op onszelf, op de omstandigheden waarin we zijn, maar dat ons oog ook werkelijk gericht is op u, de levende God. Heere, wil daartoe bedienen, op de kansel in het spreken, wil hem die het woord heeft alle gemakkelijkheid en vrijmoedigheid geven om te spreken, alle ernst, alle lust en alle liefde, maar ook in het luisteren, Heere, wil werkelijk geven dat alles wat ons maar aan kan pakken of aan kan klagen, Heere, mag het een moment wijken. En dat u zelf, Heere, als de grote God bewijst, dat u zichzelf verheerlijkt, koning van uw kerk. Wil ook wanneer wij de schriften openen en ook een gedeelte zullen zien die niet zo bekend is en toch waar diepe rijkdom is, in gelegen is, dat die diepe rijkdom als het ware opgedolven en uitgedeeld mag worden. Wil daartoe krachtig ons verstand verlichten met een wederbarende kracht en ons door het rustkarakter van het geloof in U, Heere Jezus, laten zien, maar ook het karakter van de liefde, dat ook werkelijk werkzaam wil zijn voor en onder U, Koning van uw kerk, wil ons verhoren, niet uit iets van ons, maar enkel uit genade, omwille van Hem, de biddende en ook de dankende hoge priester. We bidden dit U, we vragen het U in Zijn naam alleen. Amen. Gemeente, wij gaan vanavond de Bijbel openen in het Nieuwe Testament, Openbaring 8. En daarvan lezen wij de eerste 5 versen. Wij noemen nu Openbaring 8 en we beginnen bij het eerste vers. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden en hun werden 7 bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook van reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, boven de prediking willen schrijven: de geest der gebeden is uitgestort. Maar waar zou de geest van de gebeden ons op willen wijzen? En dan letten we op vers 3. Christus die het gebedsaltaar in de hemel bedient. Vervolgens letten we op vers 4. De gebeden van de heiligen. Misschien zegt u, wat staat dat ver van me af? Nou, dat zou vanavond door de kracht van de Heilige Geest ook heel dichtbij kunnen komen. De gebeden van de heiligen. En vers 5 spreekt ons over de effecten. De hemel is stil en de aarde wordt opmerkzaam. Er ontstaat tumult. Er ontstaat oproerigheid. Dus wanneer de hemel de gebeden verhoort, ontstaat dus op aarde rumoer en tumult. Want er wordt gesproken over stemmen, donderslagen, bliksemen en aardbeving. Dus nog één keer boven de prediking willen schrijven: de geest van de gebeden uitgestort. Die geest wil ons wijzen op het gebedsaltaar Christus in de hemel. Ten tweede, hij verwekt of wekt op de gebeden van de heiligen, aller heiligen staat er. En ten derde, de effecten: de hemel is stil en de aarde wordt opmerkzaam. Gemeente, we gaan eerst nog zingen uit Psalm 62. En daarvan het eerste, het vierde en ook het vijfde vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Het vierde, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. En ook het vijfde, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. 1, 4 en 5 van Psalm 62. Thank you. Gemeente, weten jullie wat een kolenpannetje is? Dat was zo'n pannetje waarmee de priester liep, denkbeeldig, van het brandofferaltaar in de voorhof. Dat altaar dat zag op de verzoening tussen de vader en de zoon. En dat dan een priester kolen, vurige kolen, van dat altaar afnam. Het in het kolenpannetje deed en waar liep hij dan naartoe? Dan liep hij naar het andere altaar. En dat andere altaar dat stond in het heilige. Het reukofferaltaar, ook wel het gebedsaltaar genoemd. En nu is de gemeente iets heel opvallends. Als dan zo'n oud-testamentische priester, als hij dan die vurige kooltjes in het pannetje deed, dan was er ook wat meer bij. Dan deed hij er ook gebrande wierook bij. Misschien bent u wel eens in een Rooms-Katholieke kerk geweest. Dan kent u die reuk wel. Gebrande wierook. Dan werd ook wierook in dat pannetje gedaan. Maar nog stopte het niet. Het was niet alleen een kolenpan. Het was niet alleen een wierookpan. Maar er werd ook nog eens welriekende specerijen aan toegevoegd. Eén kent u er wel. En dat is mirre. Een tweede, onyssen. En de derde is galban. En hoe dat die specerijen klaargemaakt werden, dat weet ik niet precies. Eén ding weet ik wel, ze werden ook in dat kolenpannetje gedaan. En dan zorgde het ervoor dat er een heerlijke geur opsteeg. Niet alleen een wolk, waar je wat moeilijk doorheen kon kijken, maar ook dat in die wolk, dat het die wolk omgeven werd door een heerlijke nevel of een heerlijke geur. De gemeente, nou moet u eens opletten. Die priester, die ging dan naar dat andere altaar toe, het reukofferaltaar, en kieperde heel dat pannetje leeg op dat altaar. U zegt misschien, hoe weet u nou voorganger dat dat een steelpannetje is geweest? Nou, dat weet ik niet zeker, maar één ding weet ik wel, het was in ieder geval warm. Het zou ook kunnen zijn dat het aan een kettingje is opgehangen en dat de priester er zo mee van het ene altaar naar het andere altaar liep. De gemeente, dan gaan we nog een stapje verder, want u weet het, bij het heilige of in het heilige hield het niet op. Daar was natuurlijk dat gordijn, het voorhangsel met die cherubim geborduurd. En dan daarachter de genadestoel, de ark, de troon van God. En op het moment dat die priester, dat hij dat reukwerk op het gebedsaltaar geleegd had, en die rook omhoog ging, wat gebeurde er dan? Dan die wolk ging natuurlijk boven langs en die bedekte heel de genadestoel, heel de troon van God. Gemeente, en dan lees ik in Leviticus 16 vers 13, en hij, de priester, zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, opdat de nevel, de wolk van reukwerk, het verzoendeksel, het welk is op de ark der getuigenis, bedekken en, nou komt het, dat hij niet sterven. En dan zo kom ik tot een derde betekenis van dat pannetje. Niet alleen een kolenpannetje, jonge vrienden, niet alleen een wierookpannetje, maar ook een bluspannetje. Ik las een betekenis blusvat. Gemeente, wat betekent dat? Nou wel dit, niet dat er een brand geblust moest worden, maar als nou de stralen van de heerlijkheid van God verscheen in het heilige der heiligen. En die wolk die ging zo over en bedekte de ark, dan werden die lichtstralen, die werden getemperd. Die werden gematigd. En de priesters die dan ingingen, die deinsden niet achteruit of die stierven niet. Een blusvat om de stralen van de heerlijkheid van God te temperen. En gemeente, dit voorbeeld moet u vasthouden. Want het komt straks weer terug in het verloop van de preek. Jonge vrienden, misschien denk je, Wat heb ik aan zo'n verhaaltje? Meer dan 3000 jaar geleden, en tussen Leviticus 16 en Openbaring 8, zit ook zo'n 1500 jaar. Misschien denk je soms wel eens bij jezelf, en we worden zo opgevoed, hè? Als jullie op school zitten, dan moet alle kennis die jullie krijgen, verstand van lassen of verstand van bouwen, alles moet functioneel zijn. Je moet er iets mee kunnen. Ik moet iets kunnen met de preek in de kerk, anders is het geen goede preek. Maar ja, dan komen we op een lastig terrein. Ik weet zeker dat je in dit verhaaltje misschien nog niet al te veel ziet. Maar als ik jullie straks, als ik jullie Openbaring 8 ga uitleggen, dan zullen jullie gaan merken dat wij dit verhaal gekregen hebben, deze geschiedenis gekregen hebben, om een blik te mogen slaan in de hemel. En bovendien, en dat vergeten we heel vaak, heel het Oude Testament, wat we vaak moeilijk vinden om te begrijpen, heeft niet ooit Mozes boven op de berg Sinaï gestaan en dat hij daar iets heeft gezien van het origineel van hoe dat de tempel eruit zou moeten zien. En dat hij het allemaal gemaakt heeft naar het voorbeeld wat hij op de berg heeft gezien. En jonge vrienden, dat wat God openbaart is tijdloos. Oftewel, is altijd actueel. Ook geschiedenissen die soms helemaal wegzakken. We gaan een stapje verder. We gaan naar onze tekst, Openbaring 8, vers 3 tot en met 5. Tussen alle heftige zaken door, want er zijn inmiddels 6 zegels geopend, wordt er nu het 7e zegel geopend. En opnieuw, gemeente, bespaar ik u alle details. Ik trek een paar korte, krachtige lijnen. En dan kom ik tot vers 3, onze eerste gedachte. Christus die het gebedsaltaar in de hemel bedient. En leest u maar mee. Dan staat er, en er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. Gemeente, het is inmiddels Pinksteren geweest. De geest van de genade en van de gebeden is uitgestort. En wat zou nou de Heilige Geest, als hij uitgestort is hier op aarde, wat zou hij nou het liefste aan u, aan mij, aan zondaren zoals wij zijn, willen laten zien? Het liefst wil hij u een blik gunnen in de hemel, dat hij u werkelijk Christus laat zien, wat zijn werk en zijn ambt nu is in de hemel. En dan lees ik het, en er kwam een andere engel. U zegt, waarom staat er dat nou, een engel? Een doorsnee engel? Nee. U zegt, had er nou maar gestaan de engel of de engel des Heren, dan wist ik het, dan zou dat de Heer Jezus zijn. Nou gemeente, ik zal in het kort zeggen dat deze engel de Heer Jezus moet zijn. En ik heb er één argument voor, en dat is dit. Hebt u ooit ergens in de Bijbel gelezen dat er een engel was die mocht offeren of bij een altaar mocht staan? Die een altaar mocht bedienen in de hemel? Gemeente, dat kunnen we nergens lezen. En van alle verklaarders die ik erop nageslagen heb, komen ze allemaal uit dat deze engel, dat de Heer Jezus moet zijn in zijn verhoging. Maar let dan maar eens op. Die geest van de genade en van de gebeden, die is uitgestort. U zegt, voorganger, ik ben allang blij als ik hier op aarde is oprecht kan bidden. Dat ik echt eens een gebed kan doen waarvan ik zeg dat gaat hoger dan het plafond en daar zat mijn hart bij in. Nou gemeente, dat is waar. Er staat op een gegeven moment ergens ook van Saulus en zie, hij bidt. Nou, Saulus heeft genoeg gebeden toen hij nog een farizeeër was. Genoeg. En dan staat er op een gegeven moment zo'n punt van en zie, hij bidt. Nou gemeente, als iets de Heilige Geest doet, die kan je laten bidden op een manier alsof het de eerste keer is dat je bidt. En zie, hij bidt. Maar gemeente, ik ga vanavond een stapje verder. Stel je voor dat u zegt, ik heb echt eens met mijn hart gebeden. Een oprecht gebed, dat ging hoger dan het plafond, ik heb het gemerkt. En welke ontdekking hebt u gedaan? U zegt, ach, de ontdekking die ik doe is dat aan al mijn gebeden kleven zoveel gebreken. Nou, dat is ook een ervaring hè, die u opdoet. En als u nou, als uw wereld een stukje groter wordt, weet u dan overal en voor iedereen evenredig te bidden? Ook al zo'n probleem. En de geest die uitgestort is, die zucht in het hart van het lichaam van Christus, die zucht in het hart van de kerk. En soms waar u geen woorden meer kunt vinden, daar is er een woordeloos zuchten. Soms zegt u, ik kan geen woorden meer vinden voor mijn gebed. Nou, dat kan ook nog, hè. Dat je soms zegt, mijn gebeden waren uitgebreid en ze werden steeds kleiner, kleiner en kleiner. Totdat ik het tollenaarsgebed overhield. O God, wees me zondaar genadig. Misschien kwam u niet verder en dat u zonder woorden maar wat zuchtte. Gemeente, ik kan nog wel een stapje verder gaan. Dat u het heel eerlijk zegt vanavond en beleidt. Voorganger, u moest eens weten, ik heb de laatste tijd. Ik ga met een gesloten mond door het leven. Ik kan niet meer bidden. En dan lijkt het wel, mijn hoorder, dat je zegt, nou houdt mijn geestelijkheid op. Dat ik dacht dat ik bekeerd was, dat lijkt op te houden. Het lijkt wel alsof ik gewoon dor ben. Dat ik niet meer kan bidden, ik weet ook niet meer te bidden zoals het behoort. Gemeente, stoppen dan nu de onderwijzingen van de Heilige Geest? Nee. Nee. Eigenlijk vanaf dit punt, gemeente, wil de Heilige Geest ervoor zorgen dat u omhoog gaat kijken. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Of dit, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. De Heilige Geest wil niets liever dan ons wijzen op het gebedswerk in de hemel. Een gemeente, in een van de vorige preken die we ook hier samen mochten beluisteren, hoorde ik een tekst voorbij komen die haakte. En dat was dit, Johannes 7, vers 39. Toen zei een van de dominees die hier kwam, die zei, want de Heilige Geest was nog niet gegeven of nog niet gezonden in die overvloed, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Daar kwam ik over aan het denken. Wat houdt dat nou in? De Heilige Geest onder het Oude Testament is lang zo overvloedig niet uitgestort. Het wachtte nog op het moment dat Jezus verheerlijkt zou worden. In zijn lijden, maar ook in zijn verhoging. Maar nu hij verheerlijkt is in de hemel, is de Heilige Geest veel overvloediger uitgestort. Gemeente, dan mag ik het u vanavond verkondigen. Als hij is uitgestort van boven naar beneden, dan zou ik zeggen tegen jullie, jonge mensen, kijk om je heen, kijk in je hart. Er gebeurt wat. U zegt wat vreemd. Eerst zegt u, kijk omhoog. En nu zegt u, kijk omlaag. Ja. Die geest is uitgestort op deze wereld. In harten van mensen, in harten van zondaren, dus kijk omlaag. Maar nu komt het. De Heilige Geest nestelt zich niet in harten van mensen, om van u een heel bekeerd mens te maken. Verre van dat, verre van dat. Als de Heilige Geest licht meebrengt, wordt u steeds donkerder en schrik er niet te veel van. Het houdt niet op. Maar, en nu komt het. Op het moment dat u zegt maar, ik ben zo biddeloos. Ik ga met een gesloten mond door dit leven. Dan wil juist de Heilige Geest u erop wijzen dat u juist het hoofd omhoog moet richten. Want hij is des te sterker uitgestort nadat Jezus in de hemel verheerlijkt is. Gemeente onthouden. En dan staat in vers 3, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En hem, namelijk deze engel, namelijk de Heer Jezus, werd veel reukwerk gegeven. Let eens op het woordje gegeven. Van wie krijgt hij het dan? Van wie krijgt hij veel reukwerk? Gemeente, dat moet zijn God de Vader, de Heilige Vader. Die heeft aan zijn Zoon, staat in meervoud, reukwerken gegeven. Reukwerken. Jonge mensen, denk eens met me mee. Stel je voor, de Heer Jezus komt hier op aarde. Hij leeft 33 jaar lang. Hij brengt een offer van zijn leven. Maar wie zal waarde geven aan dit offer? Ja, jonge mensen, er zijn wel meer mensen geweest die op aarde een offer hebben gebracht. En wie verleent nou waarde aan zo'n mensenleven, een leidend mensenleven? Voel je met me mee? Er is er één geweest die een oneindige waarde heeft toegekend aan het offer van Jezus Christus. Een oneindige waarde. En dat lees ik hier in deze woorden. En hem werd veel reukwerken gegeven. God de Vader geeft aan zijn Zoon heel veel reukwerk. Dat wat hem behaagt. Hij geeft er alles aan zijn Zoon. En dan staat er achter, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Ik kan ook een heel praktisch voorbeeld noemen. Ooit heeft God de Vader reukwerken gegeven aan zijn Zoon. Weten jullie wanneer? Letterlijk, goud, wierook en mirre. Dan komen die twee weer terug, wierook en mirre. Om zich op te offeren, maar ook om dat als het ware in de hemel te gebruiken. Ik spreek natuurlijk in zinnenbeelden. Wanneer is dat geweest, jonge mensen? Je weet het wellicht al, de wijzen uit het oosten, ze kwamen en ze hebben hem dit gegeven, goud, wierook en ook mirre. Hebben die wijzen uit het oosten het gegeven of was het vaderlijk vooruitzien? Dat hij daarmee zichzelf heeft opgeofferd. Gemeente, wij komen nu tot een heel lastig punt. U zegt voorganger, maar reukwerken, wat moet ik daaronder verstaan? Het zijn toch zinnenbeelden? Gemeente, en nu heb ik heel hard Leviticus 16 nodig. Want als ik iets van de hemel ga beschrijven in deze preek, dan heb ik die beschrijving van de tempel, dan heb ik die geschiedenis in de tempel heel hard nodig. Want gemeente, wie is eigenlijk de Heer Jezus? Dat hij verheerlijkt is in de hemel? Nou, ik kan het als volgt samenvatten. Zijn godheid is het altaar. Het lam is zijn mensheid. Het vuur is zijn begeerte. En het reukwerk is zijn verdienste. En zo mag ik het ook samenvatten. En hij staat voor het aangezicht van de Vader. En de Vader verleent aan hem heel veel waarde. Gemeente, weer een stapje verder. Er staat een herkenbaar iets. Een gouden altaar. De gebeden aller heiligen worden gelegd op het gouden altaar. Dat brandofferaltaar was van koper. De verzoening tussen de vader en de zoon. En ziet u die priester weer lopen met dat kolenpannetje. Vurige kolen erin, gebrand wierook erin. Mirre, onyse, galban erin. En hij loopt naar het andere altaar. En dat was niet van koper, dat was van goud. En nu hebt u weer de klik te pakken. Het was van goud. Dus de Heere Jezus in de hemel is het dankofferaltaar of het gebedsaltaar. Wat is de les? Wat is de allereerste les? Gemeente, dat er in de hemel gebeden wordt. Maar niet buiten de verzoening om natuurlijk. Die priester, die liep van het altaar van de verzoening, liep hij naar het gebedsaltaar. Verzoeningsaltaar, gebedsaltaar, het heeft met elkaar te maken. Het staat niet los van elkaar. Gemeente, wij kunnen nog wel eens denken dat wij moeten bidden buiten de verzoening om. U zit in nood en het zijn uw gebeden en u vraagt om aandacht. En u zegt, Heere, help me met dit en met dat. En u denkt heel niet aan de verzoening. Maar gemeente, uit Openbaring 8 komt juist zo heerlijk tot ons, dat alle gebeden, die worden gebeden vanuit de verzoening. Ik kan u wel een voorbeeld noemen wat slecht afliep. Gemeente, er waren twee mensen, Nadab en Abihu, zonen van Aaron. Weet je wat ze deden? Luister maar. Ze namen ieder zijn eigen wierookvat, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, hetwelk hij hun niet geboden had. En zij stierven. Zo. Kun je het voorstellen? Je pakt een wierookpannetje, kooltjes erin en je denkt, we gaan nu even tempeltje spelen. We doen het even op onze manier, buiten de opdracht van God om, buiten de instelling om. En ze hebben het kolenpannetje ook leeggekieperd op het gebedsaltaar. Ze dachten verhoring te ontvangen van hun gebeden, maar het was vreemd vuur. En zij stierven. Gemeente, wat zegt dit voor ons? Als ik het doortrek naar de praktijk. Mag ik u eens vragen, of jonge vrienden, jullie, als jullie bidden, hè? Laatste woordjes, om Jezus wil. Is het een soort stopwoord? Hè, dan ben ik klaar met mijn gebed. Snel onder de dekens. Gemeente, juist dat allerlaatste woordje om Jezus wil is eigenlijk het allerbelangrijkste. U zegt, o voorganger, ik vergeet het zo vaak. Nou, u mag wel weten, ik ook. En toch, gemeente, moeten we er niet aan toegeven. En praktisch gezegd, laten we dan om Jezus wil voorop zetten in ons gebed. Opdat u het niet zou vergeten. Want hij is werkelijk het allerbelangrijkste. En daarna mogen uw noden en uw zorgen wel verteld worden. En dan staat er in vers 4. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand van de engel voor God. Ziet u het voor u? De rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de engel, van de hand van de engel voor God. Denkt u nog eens aan dat kolenpannetje, het wierookpannetje, het specerijenpannetje, maar hoe heette het ook alweer? Het heette ook een blusvat, een bluspannetje. En gemeente, hier kom ik bij het hoogtepunt van deze preek. U zegt, wat is dat dan? Nou wel dit. Bedenk eens, wie is de Vader? De Vader bewoont een ontoegankelijk licht. Jonge vrienden, wij allen, wij hebben geen toegang tot God, een ontoegankelijk licht. En als hij zich openbaart met de stralen van zijn heerlijkheid, konden de oud-testamentische priesters niet staande blijven, konden ze sterven. U zegt, maar hoe moet ik dan, wel van welke kant moet ik dan God naderen? Hebt u zich dat wel eens echt afgevraagd? Dat de God van uw gedachten allang niet meer meedeed, maar dat u diep verlegen was om de openbaringskracht van het woord zelf. Van welke kant zou ik dat ontoegankelijke licht dan naderen? En dan komt er een betekenis, die komt hier zo heerlijk naar voren. Dat Christus, hij is het reukwerk voor God. Wat betekent dat? Dan is hij ook ons blusvat voor God. U zegt, leg dat eens uit. Nou wel dit, diezelfde Johannes die dit op mocht schrijven, blader met mij eens 7 hoofdstukken terug. Daar zie ik Johannes in Openbaring 1. En dan zegt hij, ik keek achterom en toen zag ik iemand, de zoon des mensen gelijk zijnde. En hij zegt daarbij, zijn aangezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Johannes heeft het licht gezien zoals de zon schijnt in haar kracht. Nou, kunt u dat tegen de zon inkijken? Wat gebeurde er toen met Johannes? Dan staat er en ik viel alsof ik dood was aan zijn voeten. Je zou bijna zeggen, het contrast is te groot. Het is te groot. En tegelijkertijd zit er iets lieflijks in, want hij valt aan de voeten van de Heer Jezus. Je zou zeggen, er zit ook nog iets aantrekkelijks in. Hier wil ik blijven liggen. Aan de voeten van mijn meester, daar wil ik blijven liggen. En de rook van het reukwerk ging op van de hand van de engel voor God. Gemeente, Christus' verdienste is tegelijkertijd het blusvat. Wat wil dat zeggen? Dat als God een ontoegankelijk licht bewoont, hij met de reuk van zijn verdienste zo voor God nadert, dat een zondaar zoals u of zoals ik, dat wij werkelijk God kunnen verdragen om Jezus wil. Sterker nog, dat u als zondaar God zou kunnen genieten om Jezus wil. En daarin, gemeente, ligt nou alle ruimte. En daarbuiten is geen ruimte. De priesters onder het Oude Testament, die konden nog achterover vallen van schrik. Maar ik zie Johannes, ik zie hem in Openbaring 1. En ik viel alsof ik dood was aan zijn voeten, maar hij bleef er liggen. Geloof maar, dat hij daar de gunst van God heeft ervaren. Nou gemeente, Christus is het blusvat voor God. Begrijpt u nu waarom wij niet zomaar allerlei dingen door elkaar kunnen roepen? Als bijvoorbeeld iemand tegen me zou zeggen, zeg, ja, maar we krijgen toch eerst met God te doen. Dan ben ik geneigd te vragen, maar hoe bedoel je dat dan? Zouden wij echt met God in aanraking kunnen komen? Heeft dan de Heilige Geest die God van onze gedachten nooit aan de kant gezet? Dat wij het echt gaan zien dat alleen die God te naderen is. Ook in de weg van de gebeden. Op diezelfde manier vanuit de verzoening. Gemeente, ik laat het nu verder rusten. We gaan naar een wat lastiger dingetje. U zegt, ik heb er al even tegenaan zitten kijken. Daar staat, daar komt er een stroom van gebeden van de aarde, die door de Heilige Geest zijn opgewekt, door de geest van de gebeden. Er komt een stroom van gebeden en die komen op het altaar te liggen in de hemel. En die worden genoemd de gebeden aller heiligen. U zegt gebeden der heiligen, wat een mond vol. Als ik mijn eigen geloofservaring nakijk, ben ik geen heilige. Hoe moet dat nou? Gemeente, we laten dat woordje heilige in de eerste plaats maar eens staan. En ik zal u eerst een paar andere dingen zeggen. Weet u dat het oordeel van God in de Bijbel soms heel scherp is? Heel scherp. Ik zal u één voorbeeld noemen. Stel je voor, hier zitten twee mensen in de kerk en die mogen elkaar niet. En je denkt in je hart, je zegt het niet hardop. Ik ben heiliger dan gij. Je zegt het niet hardop, je denkt het. Weet u wat de Heer in zijn woord daarover zegt? Deze zijn een rook in mijn neus. Een vuur de ganse dag brandend. Zo. En dan wijst het op stank, hè? Ja. Op een andere plaats staat ook, de Heere kon soms roken tegen het gebed van zijn volk. De rook kon zo dik worden, dat er geen lichtstraal meer doorheen kwam. Hij kon soms roken tegen het gebed van zijn volk. De Heere wil in de allereerste plaats, gemeente, al onze eigen waan en eigen heiligheid met dit voorbeeld neerslaan. En toch staat er gebeden der heiligen. Ja, zegt u, ik weet het. Dat moet Salomo zijn. Dat moet David zijn in zijn gebeden. Dat moet Paulus zijn. Maar gemeente, dan hebt u een moeilijkheid. Er staat de gebeden aller heiligen. Aller heiligen. Dat kunnen er geen 3, 4 zijn. U zegt, zit daar ook het tollenaarsgebed bij in? Ja. De armen van geest? Ja. De neergebogenen? Ja. De allerarmsten, de minst ontwikkelden? Ja. Zij die niet eens weten wat voor een taalvorm ze moeten gebruiken om een gebed uit te spreken? Ook zij. Zijn het gebeden van mensen die in gevangenissen kwijnen, eenzaam in een huisje wonen of in de grofste achterbuurt? Ja, gemeente, de gebeden aller heiligen. Zo wijd wordt het hier gepredikt. Zou dan de Heere u overslaan, u die door de geest bidt? Nee. Dat is wat. En daarmee komt ook dit woord, gemeente, een stukje dichterbij. Ja, zegt u, ik ben nog niet tevreden. Want Paulus, die kon bidden. Nou, ik lees eerder het tegendeel. Naarmate Paulus ouder werd in Gods genade, staat er van hem, midden in de genade, Romeinen 8, wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus die heilige Paulus die zei, maar ik weet niet te bidden zoals het behoort. Dus voelt u wel, komt het al dichterbij, gemeente. Ik zal proberen nog dichterbij te komen. Die grote David, hij zei 2 dingen. Hij stond midden in de genade en hij zei dit. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En daarentegen bad hij wat wij gezongen hebben in antwoord op artikel 26. En wat bad hij? Hij zegt daar, mijn gebed worden gesteld als reukwerk. Zijn gebed mag omgeven worden. Ja, dat het omgeven wordt met reukwerk voor uw aangezicht. En zo heeft David oud-testamentisch gezien op de Messias die komen zou. Gemeente, komt het al iets dichterbij? Gebeden aller heiligen. Gemeente, dan mag u heiligen uitleggen als zij die leven uit toerekening. Dat nou de volle verdienste op uw rekening is gezet. En daarom alleen wordt u een heilige genoemd. U voelt zich verre van heilig. Maar u wordt een heilige genoemd. Want gemeente, en dat is ook zo belangrijk, die geest van de genade en van de gebeden die op aarde uitgestort is, die zondaren omhoog laat kijken. Het werk van de Heilige Geest is altijd in harmonie met de voorbidder in de hemel. Kijk, ik geef eerlijk toe, ik preek het u, ik stel het zo en ik ben er echt van overtuigd, maar dat kunnen we niet zien, hè. Kunnen we niet zien, hè. Maar neemt u maar aan dat het werk van de Heilige Geest op aarde werkelijk in harmonie is met alles wat in de voorbidding gebeurt. Ja, zegt u. Ik heb nog een vraag. Ik denk wel eens, die voorbidding, je hoort er soms wel eens wat over preken. Als het in de catechismus aan de orde is. En nu met reformatieherdenking, dan denk ik weer aan Guido de Bray, die artikel 26 zo mooi heeft op mogen stellen. En toch zegt u, het staat zo ver van mij af. Gemeente, dat is waar. Ik weet wel, als wij met onze eigen gebeden ertussen zitten. Ertussen. Heren, wilt u dit en wilt u dat en wilt u me daarmee helpen? En dat gaat niet goed en let u daarop. En wij zijn zo met onze eigen gebeden zo bezig. En dan weet ik het, dan staat voorbidding heel ver van u af. Wanneer u werkelijk door de geest leert bidden en het grote voorbeeldgebed is ons gegeven, dat de wil van God de Vader mag gebeuren in ons leven. Die soevereine wil van God. Dat u God leert billijken om Jezus wil. Als die ruimte door de Heilige Geest opgewekt wordt. Gemeente, daar moeten onze gebeden, ja, aan de kant, hè. Dan voel je wel aan, ik doe het wel en het is wel een bepaalde plicht om het te doen. Maar daar zit geen ruimte in. Daar zit het leven niet in. U zegt, goed. Maar wat gebeurt er dan met die gebeden die van de aarde als een stroom omhoog gaan? Wat gebeurt er met die gebeden? Gemeente, ze worden op het altaar gelegd. En ze zijn nog vol van besmetting. Het zijn besmette gebeden. Al loopt u als een stroom hem aan, het blijft wel met alle lek en gebrek. En wat doet de Heer Jezus nou in de hemel met besmette gebeden? Hij gaat ze wassen, hij gaat ze zuiveren, hij gaat ze reinigen. Hoogmoed moet eraf, ijdelheid moet eraf, kleingeloof moet eraf, ongehoorzaamheid moet eraf. En dan brengt hij het als reukwerk voor het aangezicht van de Vader. Ja. En gemeente, weet u wat nou zo heerlijk is? Dat deze troostrijke altaardienst in de hemel, dat u dat nou mag leren betrekken op uw gebeden, door de Heilige Geest gebeden. In uw binnenkamer, aan tafel, bij dag, bij nacht, overdag, een schietgebed, wat ze vroeger zeiden, met de pet op. In rust, in arbeid, gebeden voor uzelf, voor uw gezin, voor de kerk, voor uw brood en voor uw ziel, voor nu en de toekomst, land en volk, en noem maar op. Gemeente, we hebben gezongen, mijn ziel is immers stil tot God. Stil tot God. Weet je wat juist een werk is van de Heilige Geest? Hij wil u wijzen op de rustaanbrenger. Maar die rustaanbrenger is in de hemel bezig om heel hard te werken, met eerbied gesproken. Hij bedient het Hij bedient het altaar. Ja, hij is zelf het altaar. En dat is nou zo heerlijk, gemeente. Ik las tussen de middag, ik was in Loosduinen, en daar las ik even een kort gesprekje tussen Melanchthon en tussen Luther. En dan zegt Melanchthon, en dan ziet hij de reformatie aan alle kanten afbrokkelen. En dan zegt hij, Maarten, zegt hij, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? En dat Maarten het antwoord gaf, man, zegt hij, je mocht willen dat je niks kon doen. Vreemd antwoord, hè? Ja. Soms maakt de Heilige Geest u zo stil. U kunt niet meer bidden. Maar dan houdt het onderwijs niet op, hoor. Dan wil hij u juist wijzen op hem die in de hemel het gebedsaltaar bedient. Ja, zegt u, maar ik heb ook heel veel gebeden die niet eens verhoord zijn. Nou, ik ook. Een niet verhoord gebed, gemeente, is ook een verhoring. Moeilijk uitleggen. Ik wil het wel dit benadrukken. Een niet-verhoring is ook een verhoring. En waarom? Stel je nou eens voor, ik draai het om, jonge vrienden. Stel je voor dat al jullie gebeden die je ooit hebt opgezonden, dat die allemaal verhoord zouden zijn. Waar zouden jullie je nu bevinden? Ik weet zeker dat je ergens zou zijn op deze wereld en dat je het centrum bent van alle aandacht. Dat jij nog steeds in het centrum staat en misschien bij wel miljonair. Om een uitdrukking te gebruiken, als God al onze gebeden verhoord had, dan zouden wij leven op dit moment als een God in Frankrijk. Maar wat wil de Heere nou bewerkstelligen? Dat wij de val in Adam, waardoor wij in het centrum komen te staan van ons denken, ons voelen en ons willen, dat nou de Heilige Geest ons wegstormt bij onszelf vandaan. Dat Hij ons maakt niets. En dat u daar leert opzien tot Hem. Dat Hij in het centrum komt te staan en dat Gods naam in uw leven alsmaar groter wordt. Daar loopt het over. In de voorbereiding las ik ook nog een hele mooie uitleg en die wil ik u doorgeven. Weet u, dan verklaarde zij zo mooi, ik weet een gebed wat de Heere Jezus met eerbied gesproken, met een glimlach op zijn altaar legt. En dat is dit gebed. Ja, kom, Heere Jezus, kom haastig. Die verklaarde zij zo mooi, dit legt de Heere Jezus met een glimlach op het altaar. En ik wil niet menselijk zijn. Maar is dit niet de verheerlijking waar God op aanwerkt. Uiteindelijk, gemeente, als Hij in het centrum van ons leven komt te staan, dan zeg je niet tegen jezelf, ja, kom jij eraan, hè? Komen wij eraan met dit of met dat? Nee, Heere Jezus, komt u haastig. U zegt, voorganger, u moest eens weten hoe zwart ik soms mezelf weet. Wat dacht u, als de Heere Jezus met besmette gebeden die hij gereinigd heeft, als hij ze opzendt voor de Vader, wie zou de Vader nou zien? Zou God de Vader een zwart mens zien? Nee. God de Vader ziet met eerbied gesproken twee kanten. God de Vader ziet de gebedsoverwinnaar, Jezus Christus, die het ooit zei, ik weet dat u mij altijd hoort. God de Vader ziet de gebedsworstelaar Jezus, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen geofferd heeft. God de Vader ziet Christus en in Christus ziet hij op zijn volk. Op zijn lichaam dat door de geest heeft leren roepen, bidden en zuchten. Is dat niet heerlijk? O, dan kunnen zelfs uw gebeden soms weggezakt zijn. U zegt, voorganger, soms word ik aangegord om te bidden voor dit of voor dat of voor iemand of voor iets. Maar ik hou het nooit lang vol, het zakt weer weg. Nou, gemeente, dat is de algemene ervaring. Maar mijn vraag is, kwam het terug? Ik zal u één voorbeeld noemen. Cornelius in Handelingen 10. Daar staat nergens wat hij ooit gebeden heeft. Maar aan de verhoring kan ik wel afleiden wat hij ooit gebeden moest hebben. En weet je wat Cornelius ooit heeft gebeden? Hij heeft ongeveer dit gebeden moeten hebben. Die Jezus van Nazareth, is nou Jezus van Nazareth, is hij nou echt de beloofde Messias? En als dat zo is, mag ik hem dan nader leren kennen? Want Cornelius was reeds iemand die de Messias verwachtte. Als u de kanttekeningen goed bestudeert. En dan komt er op een zeker moment een boodschapper. En die boodschapper die zegt het, hè. Uw gebeden zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En gemeente, dat gebed verhoord werd en verhoord was, kunnen we onmiddellijk merken uit de 43e vers. Want de Heilige Geest viel op dat huisgezin. Gemeente, als God de Vader gebeden hoort en verhoort, gebeurt er op aarde wat. Kan niet anders. En dan gaan we ook naar het 5e vers. En de engel nam het wierook vat en vulde het met vuur van het altaar en wierp het op de aarde en daar geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Gemeente, een heel merkwaardige wending. Die engel pakt het wierookvat. Denk nog eens opnieuw aan dat kolenpannetje. Hij vult het opnieuw met de kooltjes van het altaar. Maar wat doet hij nou? Hij is in de hemel en hij leegt het op de aarde. U zegt, wat betekent dat? Als ik tekst met tekst vergelijk, kom ik bij Ezechiël uit. En daar staat, vul uw vuisten met vurige kolen van tussen de gerubs en strooi ze over de stad Jeruzalem. Vlak voordat Jeruzalem verwoest werd, moesten vurige kolen op de aarde geworpen worden als een teken van Gods rechtvaardige straf. En Jeruzalem, gemeente, is ook inderdaad verwoest. Er geschieden stemmen, donderslagen, bliksemen en aardbeving. De stilte van de hemel wordt verbroken. De bazuinen klinken en de aarde raakt in rumoer. Vier woorden, gemeente. Stemmen, donderslagen, bliksemen en aardbeving. Jonge vrienden, let eens op. Het loopt op in destructie. Kijk, een stem, die kan nog wel wat kapot maken, maar nog niet zoveel. Een donderslag kan al iets meer kapot maken. Een bliksem kan een boom laten splijten. En een aardbeving kan de aarde zelf laten splijten. Er zit een opklimming in, dat ook vanuit de hemel rechtvaardige straffen worden uitgedeeld. Ja, zegt u, maar nou loop ik vast. Want u zei dat er een stroom van gebeden door de Heilige Geest van de aarde naar de hemel gaan en op het altaar Jezus worden gelegd. Maar als ik nou op aarde ben en ik bid, dan bid ik toch niet om de oordelen van God. Ik bid toch niet om stemmen, om donderslagen, om bliksemen of om een aardbeving. Nee, gemeente, dat hoeven we niet te doen, maar we mogen het ook niet doen. Maar ik zal het u uitleggen. Gemeente, dat is dit. Ik weet zeker dat er onder u zijn die vurig bidden dat God zijn koninkrijk uitbreidt. Maar waar wij heel vaak geen rekening mee houden, dat als u jaren op de knieën ligt voor dit of voor dat, voor de uitbreiding van het koninkrijk van Jezus, dan kijkt u ervan op als er in één keer tumult komt, rumoer komt, allerlei ongemak komt. Daar schrikken we van, dat willen we niet. Maar gemeente, hoe gaat het nou in de huishouding van God? En dat is, het gaat zo. Kijk, ik zal het figuurlijk zeggen. Als wij bidden dat het koninkrijk van de Heer Jezus 1 meter vooruit gaat, bidt u indirect dat het koninkrijk van de Satan 1 meter achteruit gaat. En jonge vrienden, daar zit geen neutraal gebied tussen. Er zit geen neutraal gebied tussen. Denk maar aan je hart. Als koning Jezus daar de baas is, dan moet het kwade eruit. En als je bidt dat hij weer helemaal koning van je hart wordt, dan ontstaat er tumult in je hart. Nou, wat nou in je hart zich in het klein afspeelt, dat speelt zich in het groot af, in de wereld om ons heen. Gemeente, onthouden. En daarom schrik er niet te veel van als we te maken krijgen met stemmen, donderslagen, bliksemen en aardbeving. Zo mogen wij de wereldgeschiedenis ook bekijken. Als wij letten op het tumult wereldwijd, dan kunnen wij letten op het tumult. En doet de wereld ook. Maar u kunt ook zeggen, ik hoor hier in de voetstappen van mijn meester, de Heer Jezus Christus, die komt. In Johannes 12 bidt Jezus, Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam er een stem uit de hemel, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. En de schare nu die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geschied was. De schare kan niet verder kijken dan de bliksem, de donderslag, de stem, de aardbeving. Maar zijn discipelen, die hebben het woord gehoord. Gemeente, hoe kijken wij? Hoe luisteren wij? We gaan afronden. Hierin is de oefening. Dat als u echt bidt om de uitbreiding van Gods koninkrijk, dat God het vaak verhoort op een manier die u verrast. Gaat altijd op een andere manier dan u denkt. Maar 1 ding is waar, schrik niet te veel van het tumult. Opdat u uw rust mag bewaren in de Heere. U hebt het toch gezongen, doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Gemeente, dat is soms heel hard werken. Stil zijn. Stil zijn voor Gods aangezicht. Als u dingen niet voor elkaar kunt krijgen, dan houdt het niet op als u machteloos bent. Maar dan te mogen opzien tot hem die het leven is. Ook nu nog. Ook in uw biddeloosheid. Gemeente. Ik hoop dat u, als u naar huis gaat, dat u het hoogtepunt vasthoudt. En dat hoogtepunt zal ik nog 1 keer zeggen. Dat hoogtepunt is dit. Jezus Christus, ons waarachtig blusvat bij God. Waardoor de heilige God in de Heer Jezus toch te genieten is. En tegelijkertijd, in al uw biddeloosheid, zien op deze voorbidder. En voordat u het weet, is uw gebedsleven weer vernieuwd. Dat geven de Heren. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen. Van Psalm 4 en daarvan het derde vers. Dan zult gij recht naar het outer, dat wil zeggen het altaar, treden en offeren God een rein gemoed. Derde vers van Psalm 4. Gemeente, laten we danken en ook nog voorbeden doen. Heilige Vader, dat wij toch nog vrijmoedigheid hebben en kunnen behouden en zullen behouden, hoe zwart en biddeloos wij ook zijn in onszelf, om tot u te mogen naderen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heere, voor deze openbaring. Want gaat het om ons gebedsleven, wij staan te veel in het centrum. Gaat het om onze gebeden, dan zien wij uw voorbidding niet. Maar dat wij door de kracht van uw Heilige Geest ons gebedsleven vernieuwd mogen zien. Door uw heerlijke voorbidding. En dat u nu bent het blusvat bij de Vader. Dat de stralen van uw heerlijkheid te verdragen zijn. En zelfs te genieten zijn. En Johannes op Patmos is daarin een voorbeeld voor heel de kerk en daarin mocht hij voorgaan om iets van uw heerlijkheid te mogen zien. Heere, als het dan echt nodig is dat de God van onze gedachten eraan moet, of zoals wij vaak denken, wil dan met uw geest het genadig wegnemen. En dat deze uitleg openbaringskracht heeft om ons op andere gedachten en om ons op een ander spoor te stellen, te zetten. Opdat wij in die weg mogen wandelen, dan hoeven wij de heilige niet meer uit te hangen. Dan hoeven wij de bekeerde mens niet meer uit te hangen. Dan mogen wij stil en gerust onder uw voorzienigheid hoorder zijn, lidmaat zijn, avondmaalganger zijn, ambtsdrager zijn. Heere, wilt u het waarmaken, ook voor onze wijkgemeente, de andere hervormde wijken in Vriezenveen. Maar we denken ook aan andere denominaties. Heere, dat u krachtig de kerk zou willen opschudden. En dat door de krachtige werkingen van uw Heilige Geest. Heere, we dragen ook onze eigen noden en zorgen aan u op. Heer, u kent de heer Scherphoff. De motor van zijn lichaam begint te haperen. 3 weken thuis en nu herstellend. Geduld heeft hij nodig, maar ook er is zo'n grote verandering in zijn leven gekomen. Kan hij straks nog wel wat hij vroeger kon? Bange vragen. Heere, dat u hartelijk ook in zijn hart die overgave legt om alles in uw handen te willen en ook te mogen leggen. Heere, gedenkt u de heer Abbing senior en ook mevrouw Abbing, vader en moeder Abbing. Heere, wat kan het leven lijden worden, ook in stilte. Het lichaam steeds moeilijker. Heere, dat u de rust, die wonderlijke rust die er in u is, ook wilde bewaren in hun harten. We dragen ook Charlotte Dekker aan u op, ook zij zit met veel beperkingen. Heere Jezus, mogen wij ook haar op u het altaar leggen. Dat u de knoop van haar lichaam ontbindt op uw tijd en op uw wijze. Want als u in de hemel verhoort, dan gebeurt er op aarde wat. Het zij in de ziel, het zij in het lichaam. Heere, dat u het wilde doen. Maar we dragen ook aan u op, heren, zij die in relatiesfeer een grote knoop hebben. En pastoraal, heren, vinden we niet eens een woord om hier uitdrukking aan te geven. Maar Heere Jezus, u weet knopen te ontbinden. Koning van uw kerk, sta nog op over onze machteloosheid. Sta nog op over onze zondigheid, over onze hardnekkigheid. Storm ons toch uit het centrum van ons leven en dat u in het centrum komt te staan. En houd ons bij deze verworven verlossing en beschut en bewaar ons door de kracht van de Heilige Geest. Heere, niet uit ons, maar enkel uit genade, omwille van hem, uw lieve Zoon, die gij altijd hoort en ook verhoort. Wees ook zo met ons als kerkenraad. O God, geef wijsheid. Geef stilheid voor uw aangezicht. Geef de vredigheid van uw goddelijk woord om dat te mogen herkauwen. Opdat we zullen weten wat het is, dat te mogen uitdelen waar we zelf smaak aan hebben gekregen. Dit bidden we, dit vragen we u. En we danken uw grote naam om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we ten slotte zingen Psalm 116 en daarvan het eerste en ook het 11e vers. God heb ik lief, van die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook het 11e. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. 1 en 11 van Psalm 116. eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat ons uw liefde blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie enig God, u zij alle eer. Amen.